Thomas in Antwerpen.
Want Antwerpen pakt uit met zijn barok. Het barokjaar 2018 is gestart. En als ik even naar rechts kijk, we zitten in het Mas met die grote ramen op de 8e verdieping. Dan zie ik de binnenstad, ik zie de kathedraal en ergens zie ik ook wel een puntje van het stadhuis. Dat stond hier al in de 16e eeuw. Want ja, we kunnen wel over barok spreken, maar hoe klonk de stad? Hoe zag ze eruit? Wat gebeurde er hier? Wat heeft Antwerpen gemaakt in die barok? Ik trok de stad in met beroepsantwerpenaar Tanguy Ottomer op die grote markt. En hij neemt ons mee naar de tijd van toen.
Ja, hier op de grote markt zouden er een aantal zaken zeker opvallen. Ja, het stadhuis, dat stond er al. Dat was de 16e eeuw gloednieuw. Dat was een spiksplinternieuw, chic stadhuis dat we eigenlijk amper konden betalen, maar toch wel, hè, we moesten het hebben. De Brabo, die stond hier niet. En ik denk voornamelijk het water dat je gaat hebben. Antwerpen had vroeger, hè, net hetzelfde als in Gent, in Brugge en in Amsterdam, eigenlijk allemaal water doorheen de stad. Wij hebben op een bepaald moment beslist om dat allemaal te overwelven. Dus dat is ook een totaal andere stad als je terug zou gaan. Elke dag had je hier wel markt, werd er hier markt gehouden. Dus dat geeft ook een heel ander gevoel. Mensen roepen en tieren. Hier hebben ook heel veel mensen, jammer genoeg, hun laatste zucht verplicht moeten uitblazen. Dus die soort van evenementen, waar dat iedereen naar kwam kijken, ja, die waren natuurlijk een beetje gruwelijker dan we dat vandaag de dag kennen. De huizen achter het stadhuis, die zijn vrij hoog. Net hetzelfde als de gildenhuizen waar dat een engel en een bengel zijn. En ze hebben gewoon het stadhuis daarvoor gebouwd. Het verhaal waar dat daar rondom gaat is dat het stadsbestuur blijkbaar niet goed overeenkwam met de gilde. En die hebben gewoon gezegd, weet je wat, voort, we zetten gewoon ons stadhuis er pal voor. Alles daalt qua prijs voor hun, hun uitzicht is volledig kwijt. Dus denk wel dat er soms wel wat politieke steken werden gegeven en dat dat eigenlijk vandaag de dag niks veranderd is.
Dat was beroepsantwerpenaar Tanguy Ottomer. Hij neemt ons straks mee naar een andere plek in de stad. En we hoorden daar al een instrument. Ik heb het daar straks over de luit gehad, waarvan ik dacht dat er één hier ging zitten. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Pieter Teuns, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij zit hier al heel de ochtend samen met Gregory Frateur en met Jutta Troch muziek te maken. Fantastische muziek, maar je hebt dan geen luit bij. Het is wel bijna 2 meter lang. Wat is het wel?
Wel, eigenlijk, het is wel een luit, maar dat is een familie van instrumenten in groot en klein. En deze heeft een eigen naam. Afhankelijk van in welk land je toen in de baroktijd woonde, bijvoorbeeld in Frankrijk en in onze streken of in Engeland, heette dat theorbe. En in Italië heette dat chitarone.
Ja, en waarom wilde jij als muzikant dit instrument bespelen? Want dat zie je niet elke dag natuurlijk.
Omdat het er zo cool uitziet. Nee, ik ben in eerste opleiding, klassiek gitarist. En dat is niet zo'n oud instrument als de luit. En dus dat repertoire van de klassieke gitaar zit vol met luitmuziek. En zo heb ik het ontdekt. En dan ben ik gaan zoeken, omdat het mij zo aansprak van wat zit daarachter. En dan ging er echt letterlijk een wereld voor mij open. Er is een heel bloeiende scène, wat ze noemen de oude muziek scène, die heel Europees is, waar heel veel jonge mensen met heel veel enthousiasme die muziek opnieuw beleven, opnieuw vandaag tot leven brengen. En dus al die instrumenten die men toen maakte, worden ook vandaag door professionele bouwers opnieuw gebouwd. Het is eigenlijk heel boeiend als je daar een keer in zit.
Ja, want mensen moeten maar eens surfen naar onze website of naar Facebook of Twitter gaan om foto's te zien. We zien een grote klankkast, dat kennen we inderdaad van een gitaar. Maar dan ja, heel veel snaren en dan een hele, hele lange nek. 2 paar snaren, ze staan niet even hoog. Ja, laat misschien eens iets horen. Wat kan je met die theorbe dat je met je klassieke gitaar niet kan?
Wel, ik zal het dadelijk laten horen, maar samengevat, dit is eigenlijk een soort van basgitaar, enerzijds, met dan aangevuld de andere helft van de snaren, een soort harp in één gebouwd. En dat klinkt wat lager en donkerder dan bijvoorbeeld een klassieke gitaar. Maar het is net zo goed, gewoon wel, een tokkelinstrument, en dat klinkt dan... En de reden dat het er zo lang uitziet... En dat is natuurlijk heel mooi, maar dat is niet de reden waarom ze dat deden. Het is zo dat als je heel lage tonen wilde maken, dan heb je direct een soort van... Ik wil niet te technisch worden, maar dit is de fysica van de snaarlengte. En je kan dan allerlei dingen doen, trekkracht verhogen, massa verhogen. Maar sommige zaken, zoals een ingewikkelde omwonde snaar, konden ze toen nog niet. Dus, als je heel lage tonen wilt, dan hadden ze maar één optie. En dat is de hele snaarlengte vergroten. En dan kom je hier op dit soort oplossingen uit.
Ja, want hoeveel snaren bekijken we nu?
14.
14 snaren. Hoe moeten we ons dat voorstellen in die baroktijd? Je zei in Frankrijk, in onze contrée, de theorbe werd ze genoemd, in Italië. Was dit een wijdverspreid instrument? Kon je dit in elk dorp op elke markt vinden? Of was dit iets ook al voor ja, de hogere muziek? Hoe zat dat toen?
Helaas wel, toch denk ik de hogere muziek. Muziek maken op een professionele manier was vroeger, denk ik, elitair. Niet omdat men, het was gewoon heel moeilijk om die instrumenten te maken en dat kostte veel geld. En dus, maar nu was het toch tegelijkertijd wel zo. Soms vandaag is muziek, laat ons zeggen, hè, iets of wat goedkoop. Toen, als een koning een muziekje wilde horen, ja, hij kon niet zijn stereo-installatie opzetten. Dus de best betaalde ambtenaren soms waren de hofmuzikanten.
Je leeft in een foute tijd, Peter.
Wel, ja.
Nee, het is ook een drukke dag voor jou natuurlijk. Hè? We hebben jou hier al vroeg uit je bed gezet om 's morgens de mensen van Radio 1 ja, te vergezellen met die prachtige klanken. Ook straks kunnen mensen jou aan het werk zien.
Klopt, het is echt een. Ik ben heel blij met deze dag, want hij ontluikt al zo mooi. Maar vanavond is er een groot cadeau dat de stad doet aan haar inwoners en dat wij mogen afgeven, bij wijze van spreken. Dus namelijk, er zijn gratis concerten op het Conscienceplein, een van de mooiste pleinen van de stad, vanaf 8 uur. En ja, dat is met onder andere Gregory Fateur, die samenwerking die we al zo lang doen. En ook met de Deense band Efterklang, een nieuwe productie. Dus ik kijk daar zelf, moet ik zeggen, geweldig naar uit.
En het is gratis, hoor ik jou zeggen. Want ja, je staat ook nog aan het hoofd, aan de leiding van Box, de Baroque Orchestration. En de X ben ik even kwijt. Ook dat wordt nog een boeiend half jaar voor jou?
Toch wel, ja. Er gaat nog het een en ander gebeuren, klopt.
Ik ga jou teruggeven aan de Theorbe, de microfoon aan Gregory Frateur en de barokharp aan Jutta Troch. Wat gaan jullie trouwens spelen nu, Pieter?
Ik ga iets doen wat ik met deze mensen normaal nooit doe. Ik ga een mini-stukje originele barokmuziek spelen van Robert de Vizé, dat we dan op de een of andere manier in omzetten naar Fool's Days.
Oké, Fusion zou Vicky Geunens dat in de keuken genoemd hebben. Heel veel succes, we gaan luisteren.
Changing blood, now we've moved on. I want lover is still the morning, a morning for others to change.
Gregory Frateur, Pieter Teuns en Jutta Troch met Fool's Days. 8:30 komt eraan. Daarna gaan we ook spreken met kunstkenners over de rol van Antwerpen als handelsstad tijdens de barok. Dit is Duncan. A prima donna slipped into a leather, but she was restless. She knew it in her heart of hearts. She said tonight you better pull yourself together, because tonight I'm gonna pull myself apart. Out on the streets of searching for a thrill, but she's the only one that's out there really just to kill. And she said, listen to me, it's not a tragedy. This time I'm getting through, and now there's something you can do for me. And oh, take me to the wild places, but let me show you what the night is for. And I don't want to dream, I want to set the wheels in motion. I don't want to see your eyes across the dancing. We'll be right back. Duncan Brown en The Wild Places.
Gent Jazz Festival met The Roots, Ladylin Big Band, Céla Sou, David Byrne en Melanie DiBiasio. Maar ook met Pharoah Sanders, Hudson, Tom Jones en veel meer. Gent Jazz Festival. Van 29 juni tot en met 8 juli op de historische Bijlokensite in Gent. Info en tickets, gentjazz.com. Samen met De Standaard, Knakfocus en Radio 1.
Maak uw personeelsadministratie eenvoudiger. Met advies op maat geeft Groep S uw onderneming meer ademruimte. Groep S, meer dan een sociaal secretariaat.
Beleggingsadvies nodig? Vraag het aan de meest ervaren bank van België. Bank Nagelmakers, expert in vermogensopbouw sinds 1747.
Hey, good morning Ohio. You're listening to Radio Antwerp. We're proud to introduce.
Good morning, this is Antwerp FM, Australia's hottest radio station. It's a school.
Esther Leijster, vandaag baie zon in ons mooie Antwerpen. Moneybee komt verst.
Er is meer dan één Antwerpen waar je goed zaken kan doen. Kom naar de exportbeurs van 12 tot en met 14 juni en boost uw export met Flanders Investment & Trade. Schrijf snel in op exportbeurs.be.
Profel. Als u op restaurant gaat, krijgt u de menukaart. Dus de prijzen liggen vast, toch? Accepteert u dan dat de rekening achteraf een pak hoger ligt, omdat de wijn wat duurder uitviel? Bij werken aan uw huis hoeft u dat ook niet te doen. Want bij Profel Ramen en Deuren is de prijs op uw offerte de prijs op uw factuur. Omdat we na 70 jaar precies weten wat een plaatsing kost. Ontdek ook onze andere glasheldere beloften bij uw Profel-expert of op profel.be.
Profel.
Ramen en Deuren met glasheldere beloften.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
En zo werd het alweer 8:30. Heel goedemorgen. Krijgt nog eens de hoofdpunten van het nieuws. De politie, vakbond, VSOH wil gedetineerden overdag gemeenschapsdienst laten doen buiten de gevangenis. Dat zou volgens hen een oplossing kunnen zijn voor de gespannen situatie in onze gevangenissen. Die zitten vaak overvol. Er bestaan al jobs voor gedetineerden, maar dat aanbod is te beperkt. De VSOH stelt nu voor om gevangenen bijvoorbeeld te laten helpen bij de groendiensten onder begeleiding van een opvoerder. Opvoeder moet dat zijn. De G7-top in Canada is afgelopen, maar de ministers van Financiën kwamen niet met een gezamenlijk slotakkoord naar buiten. En dat is uitzonderlijk. 6 leden van de G7, dat zijn de belangrijkste industrielanden, die kwamen wel met een eigen verklaring. Daarin uiten ze hun bezorgdheid over de nieuwe Amerikaanse heffing op staal en aluminium. Volgens die 6 leden dreigt er door die extra tax een handelsoorlog en de Verenigde Staten moeten dat voorkomen. En de Rode Duivel speelde gisteren 0-0 gelijk tegen Europees kampioen Portugal. Kort na de rust viel Vincent Kompany ook geblesseerd uit. Hij had pijn aan zijn lies. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Ja, Frank, goedemorgen. Wij kijken hier naar buiten in het mas en zien ja, geen wolkje aan de lucht. Blijft dat zo?
Dat blijft een groot deel van de dag zo, Dennis. We krijgen stabiel zomerweer, dus vrij veel zon. Wel, dat van die wolken, er komen een paar stapelwolken, dat zijn mooie weerwolken, dus dat kan niet zoveel kwaad. De temperaturen, die weerspiegelen dat een beetje. We gaan in het binnenland naar 23 tot 25 graden. Aan de kust halen we ongeveer 19 graden. Er waait een briesje nu uit veranderlijke richtingen. Later wordt dat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En dan in de late namiddag komt er vochtige Noordzeelucht vanuit het noordwesten. Dus duidelijk veel meer wolken late namiddag en 's avonds vanaf de kust. Dus volgende nacht ja, verdwijnen we geleidelijk aan in lage wolken, in nevel, in mist bij minima rond 14 graden. Maandag en dinsdag is dat ochtendgrijs hier en daar hardnekkig. Daarna wel opklaringen, meestal droog weer met dus de nodige zonneschijn. En begin volgende week altijd maxima in het binnenland rond 25 graden. Aan de kust blijft het veel koeler. Het tweede deel van de week nog altijd warm weer, 25 graden en mogelijk meer. Maar dan na de middag wel een grotere kans op felle buien en of onweer.
Frank, dankjewel.
Profel.
Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
Radio 1.
Radio 1. Dennis van den Buijs.
De ochtend.
Live vanuit het MAS in Antwerpen.
Thank you.
to dream a dream. Baby,
Show Me Heaven, zingt Maria McKee. Dat was misschien ook wel een beetje de rol van al die barokkunstenaars natuurlijk. De hemel wat dichterbij brengen had een belangrijke religieuze rol. De barokjaar in Antwerpen is officieel van start gegaan. En we gaan erover spreken met twee kunstkenners en liefhebbers bovenal. Ook naast mij zit Catharina van Kouteren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kunsthistorica. En u staat aan het hoofd van de foundation, de Phoebe of Phoebe. Hoe spreek ik het juist?
Phoebus
Foundation. Van Fernand Huts, bekende kunstcollectie. En daarnaast zit Peter Bernaerts, ook een goeiemorgen.
Goeiemorgen.
Bekend van het Veilinghuis Bernaerts, ook een kunstliefhebber. Ja, meneer Bernaerts, laat ik bij u beginnen. Antwerpen, barokjaar, Rubens een grote rol. Wat doet dat met u als kunstliefhebber en Antwerpenaar?
God, het is nu 2 dagen open en ik ben al 2 dagen super blij aan het rondlopen in de stad. Het is gisteren in het Mucca gaan kijken. En gezien wat er eigenlijk gebeurde in 2018 met het figuur, of de figuur als Rubens. Mm-hmm. En dat alleen al. Maar ik ben ook naar de kathedraal gaan kijken. Nog eens naar de kathedraal gaan kijken. En alleen daar al kun je al een halve dag gaan rondlopen.
Ja. Beseffen we dat te weinig eigenlijk?
Absoluut wel.
Absoluut. Ik denk dat u het daarmee eens zal zijn, Catharina van Kouteren. U specialiseert in de 16e en 17e eeuw. Ja, dat is thuiskomen dan komend half jaar in Antwerpen, denk ik.
Dat klopt. En ik hoop vooral ook dat we die kunstenaars internationaal wat beter op de kaart krijgen. Want dat is toch iets waar wij ontzettend trots mogen op zijn. En wat men in het buitenland vaak toch nog altijd te weinig beseft.
Ja, doen we daar te weinig aan?
Ik kan zeggen, wij proberen vandaar veel aan te doen. Ik ben op dit ogenblik curator van Vossen, een project rond Reinaert de Vos, mm-hmm. waar wij ook een Rubens hebben binnengesmokkeld. En als je dan kijkt naar dat werk, de manier waarop Rubens daar een visser schildert en een vrouw, dan zie je hoe begeerig hij die visser laat kijken.
Het ligt hier voor ons, hij heeft een folder meegenomen.
Ja, ik heb een foldertje mee, het echte schilderij is hier helaas niet, natuurlijk. Hoe mals die vrouw eruit ziet, en je ziet die dynamiek tussen die twee figuren. Zij is van lichte zeden, hij heeft duidelijk goesting. Mm-hmm. En dan is er toch geen kunstenaar als Rubens die dat echt zo mals, zo ja, overweldigend kan weergeven.
Mm-hmm. Was dat in zijn tijd ook zo al? Rubens, ja, iedereen kent Rubens hier nu in de Lage Landen, we leren dat op school. Hoe moeten we zijn belang of zijn status ja, in zijn eigen tijd inschatten eigenlijk?
Misschien belangrijk om te vermelden, wij zien allemaal naar Rubens en wij associëren die met barok, mm-hmm. inderdaad, de noordelijke barok dan, om een verschil te maken met de algemeen gekende barok. Maar in de tijd dat hij groot werd en hij de scepter droeg, waren de omstandigheden hem niet zo gunstig gezind. Eigenlijk Antwerpen lag in die late 16e eeuw eigenlijk... politiek en sociaal in een wirwar, hoe moet ik het zeggen, in een moeilijke tijd. We associëren dit later, dus nu zien we dat als dat het allemaal glorietijden waren enzovoort. Maar Rubens is daar eigenlijk misschien zelfs een uitzonderlijk, een Einzelganger die van alles terug in gang heeft gezet. Dat wel.
Want de Schelde was, ze stroomt hier nu achter ons, was afgesloten. Hè? De economie lag eigenlijk helemaal stil. En toch in die tijd gaat hij een van de hoofdrolspelers worden van die barok.
Maar dan zie je dat hij als een echte ondernemer in een gat springt. Het is te zeggen, je zit hier in de context waarbij ja, alles plat ligt. De contra-reformatie moet hier op de rails worden gezet. En dan zal Rubens met zijn dramatische, overweldigende stijl die grote altaarstukken gaan schilderen. En zo kun je hem het best vergelijken met Steven Spielberg. Je kijkt ernaar en hij overweldigt u. En de grootsheid van die schilderstijl moet u als ja, twijfelende vroege 17e eeuwer opnieuw overtuigen van de juistheid van dat katholieke geloof. En dat kan hij als geen ander. En in die zin dankt hij daarvoor een stuk zijn populariteit aan destijds.
Was hij een superster destijds? U kende iedereen in Europa?
Misschien de Spielberg. Ik zou zelfs Tarantino durven laten vallen.
ja. Dat is meer bloed en seks.
Ja, ja wel, kijk, ik was gisteren ondersteboven. En dan gaat dat niet over het werk van Caravaggio dat in Mucca hangt, maar te meer de rol van de Sabijnse maagden van uit de Belgische collectie hangt daar ook. Ja, dat is puur drama, puur spanning dat er in hangt in zo'n schilderij. En dat moet een enorme indruk hebben gemaakt, ook op de kijkers toen. Mm-hmm. Hij zeker als met die monumentale stukken, zoals Catharina zegt, dat is daar ben je van je leven niet goed van, volgens mij. Zeker niet in een hele andere beeldcultuur als waar dat wij nu in zitten. Wij zijn gewoon van bewegende beelden enzovoort. Maar hij wordt eigenlijk ook de meester van de beweging genoemd. En hij heeft dat misschien echt in gang gezet. En dat is iets wat tot nu toe nog altijd doorwerkt. En dat is... Ja, dat is Rubens, niemand anders.
Dat is Rubens, want inderdaad, dit barokjaar wil vertrekt bij Rubens, maar trekt het heel breed. Hij wil de rol van Antwerpen in die tijd, ook van kunsten, naar voren schuiven. U zei, mevrouw Van Kouter, ja, we doen dat eigenlijk te weinig. Hoe zit dat met de bekendheid van die kunstenaars, ook Van Dijk, Jordaens, denk ik, in het buitenland?
Ik denk dat het met Jordaens niet goed gesteld is. In die zin dat met name de Angelsaksische wereld eigenlijk geen blijf weet met ja, bijna de platheid van die kunstenaar. De volkse kanten van dat oeuvre. En dat men daardoor met een zeker dédain op neerkijkt als men überhaupt al weet wie dat was. Mm-hmm. Met Rubens is het iets beter gesteld. En Van Dijk is natuurlijk een totaal ander verhaal. Omdat Van Dijk, ja, die wordt geclaimd dan weer door de Engelsen als zijnde Van Dijk. Die is een van hen.
Sir Anthony.
Inderdaad. Want hij heeft daar de portretkunst eigenlijk voor de komende eeuwen veranderd. Maar dat neemt toch niet weg dat een Brit denkt dat Van Dijk een Brit was, verdorie, terwijl hij een van ons was. Mm. En je mag daar toch wel trots op zijn.
Je moet
daar
trots op zijn.
Als je in Londen of in de Verenigde Staten naar een boekhandel gaat en je gaat kijken naar de kunstboeken in het algemeen, dan vind je daar hele rijen boeken over de Italiaanse renaissance, over de barok in Italië, dan vind je hele rijen boeken over El Greco, over de Engelse kunstenaars zelfs, maar dan vind je zomaar een paar boeken over de Hollandse Gouden Eeuw, die nota bene een uitvloeisel is van wat er hier is gebeurd in Antwerpen in de late 16e...
Dat steekt een beetje, merk ik bij u.
Ja, nogmaals, ik vind dat we daar toch wel fier mogen op zijn over wat wij hier hebben betekend.
Ik kan dat alleen maar beamen. Het is niet dat, dit gaat niet over chauvinisme of dit gaat niet over Antwerpen. Dit gaat over eigenlijk een moment in de geschiedenis waar... Er wordt wel eens gezegd, en nu dat kan misschien hard aankomen, er wordt wel eens gezegd dat Amsterdam groot gemaakt is door Antwerpen. Of dat wordt te weinig gezegd. Ik zal het dan eens om zeggen. Door de
Antwerpenaar moet dat dan weer zeggen.
Wel, ik ben niet van Antwerpen. Ik ben een immigrant, ik kom wel hier. Maar het feit wanneer dat door de sociale en politieke, vooral de religieuze druk, de intelligentsia eigenlijk naar het noorden vertrekt, wordt daar de Amsterdamse grachten bekostigd door de Antwerpse intelligentsia of de financiële elite. Dus dat is eigenlijk allemaal hier wel begonnen. Dus waarom is dit nu terugclaimen? Dat durf ik niet zeggen. En via de kunst, ja, we kunnen misschien dankzij de kunst wel iets vertellen, meer dan over het kunstwerk aan zich.
En vertellen, dat gaan we zo meteen ook doen. We gaan nog eens luisteren naar het prachtige trio dat hier ook aanwezig is met een barokorgel en met een luid, maar ik mag ze zo niet noemen. En Gregory Frateur gaat ook met zijn stem klaarstaan. We gaan luisteren naar een versie die zij gemaakt hebben op barok geïnspireerd van Close to You van The Carpenters.
Just decided to create a dream come true. So this sprinkled moon to see your hair of gold, the starlight your eyes so blue. That is why all the boys in town, they follow you all around. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Follow you all around. Just like me, they long to be close to you.
Gevoelige snaren van Pieter Teuns op de orgel, Jutta Trok op de barok, harp en natuurlijk de breekbare stem van Gregory Frateur. Ze blijven hier nog tot 10 uur bij ons.
Dit is De Ochtend.
Live vanuit het MAS in Antwerpen.
En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ook Peter Bernhards en Catharine van Kouteren daarvan genoten hebben.
Goh, en Karen Carpenter is een drumster, denk ik. En er is geen drumband, het is nog beter dan het origineel.
Kijk, ze zal het niet gehoord hebben. Wij zijn hier om het te hebben over het barokjaar natuurlijk. Beiden kunstkenners actief in de kunstensector. Want ja, jullie zijn op een aparte manier ook bij elkaar gekomen. Meneer Bernhards, bij jullie veilinghuis is een tekening van Rubens 2 jaar geleden geveild en mevrouw van Kouteren, die is dan terechtgekomen in die Phoebus-collectie, die uw foundation liever, die u beheert als curator onder het toeziend oog van Ferna Huts, moet ik zeggen. Hoe is het met die tekening op dit moment?
Heel goed. Die ligt op dit moment veilig opgeborgen in ons depot, dus volledig geklimatiseerd en netjes in het duister, zodat daar niks verkeerd mee kan gaan.
Mogen we die niet zien?
Met tekeningen moet je voorzichtig zijn. Hè? Tekeningen zijn zeer lichtgevoelig. Dus wij kunnen die helaas niet permanent exposeren. Maar daar gebeurt wel onderzoek naar, zoals dat ook het geval is voor de andere objecten uit onze collectie. In die zin is de foundation er net op gericht om ja, kunstvoorwerpen die circuleren in de internationale kunsthandel en of daar dreigen te belanden als die afkomstig zijn van bij ons, om die terug te brengen naar Vlaanderen en die vervolgens hier te houden.
Dat is een missie van jullie?
Dat is zeker onze missie.
Belangrijk, meneer Bernhards, dat dat bij ons blijft, vindt u?
Dat het bij ons blijft... Antwerpen is altijd een handelstad geweest. Dus ze zeggen een transitie of een transitcentrum waar dat kunstwerken werden gemaakt om dan te verschepen, zelfs tot de nieuwe wereld toe. Hè. Via Cadiz en Sevilla en zo werden er handelsposten opgezet. Ik zeg maar iets, de familie de Forgout bijvoorbeeld in de 17e eeuw was zo'n firma die overal antennes had over Europa en in de nieuwe wereld. De laatste bedoeling van die kunstenaars of van de mensen die daar handel in dreven was dat die kunst op dezelfde plaats bleef. Nu zitten we natuurlijk 400 jaar later in een andere context. Zijn al die werken verspreid geraakt? En goh, Ja, dat is dubbel. Als ik in een museum sta in het buitenland en ik kijk naar een Rubens of naar een Van Dijk of een Bormans, dan denk ik van wauw, zie zo ver dat we het hebben geschopt. Als ik hier in België ben en ik zie het en denk van oh, ik ben thuis. Maar kunst moet niet op één plaats blijven.
Nee. Mevrouw van Kouteren?
Wel, wij doen aan de ene zijde onderzoek naar die stukken. Wij zorgen voor restauratie, wij maken daar tentoonstellingen mee. Maar wij ondersteunen ook internationaal tentoonstellingen. Zo hebben wij onlangs ook een prachtstuk verworven van Hugo van der Goes. Daar zijn we in de 15e eeuw. Dat is een stuk wat in de Verenigde Staten was beland. Echt erfgoed van topniveau. Wat wij dus hebben verworven, maar nu opnieuw in bruikleen hebben gegeven. Op dit ogenblik is dat in Chicago. Eigenlijk als een vaandeldrager van die Vlaamse kunst.
Ja, want ziet Fernand Hutzig als een moderne mecenas, zoals Rubens er ook had in de 17e eeuw?
Ik denk, maar dat zou u aan hem moeten vragen natuurlijk, dat Fernand vooral iets wil teruggeven aan de samenleving en dat wij daarom ook zo zwaar inzetten op tentoonstellingsprojecten waarbij wij werken vanuit ja, een zeer wetenschappelijke basis, samenwerkingen met in dit geval dan Van Vossen, het Reinaardgenootschap, maar in het verleden ook al hebben samengewerkt met het MSK in Gent, met het Koninklijk Museum hier in Antwerpen en ga zo maar door. Maar wij geven daar een eigen twist aan, zodat wij op een zeer speelse, toegankelijke manier het publiek van vandaag opnieuw enthousiast kunnen maken voor dat erfgoed.
Ik denk dat inderdaad een heel belangrijke factor is, dat mensen die niet voor de overheid werken, ik zal het zo zeggen. De overheid is ook een belangrijke factor. Ook zij die de aandacht aan besteden. Maar dat particulieren of mecenas, ik denk toch wel dat meneer het zo toch een mecenas kunnen noemen, met een zekere agenda misschien, maar dan ook, het gebeurt allemaal. De motor die de Phoebus Foundation is een motor die aanslaat en die op volle toeren draait en die de kunsthandel positief daardoor stimuleert. Een soort drainage eigenlijk van kennis die dankzij deze foundation en ook andere in de kunsthandel
dus toch belangrijk, zegt u, want heel veel van die grote veilingen, dat gaat vaak over ja, heel moderne kunst, miljoenenbedragen, ja, dat zijn miljarden, dat krijgen we eigenlijk nooit meer te zien. Dat is misschien ook wel jammer.
Nu spreekt echt over de Da Vinci misschien, of Salvator Mundi.
Ook daaronder, al die topwerken, dat wordt
ik heb hier de lijst. Ik heb hier de lijst en eigenlijk is het hallucinant. Ja, hallucinant hoe slecht vertegenwoordigd de oude meesters zijn op de lijst van de top 100. Dat is gewoon een Wikipedia-lijst, die kan niet lezen. Mm-hmm. Er staan er wel geteld, en ik heb de eerste 25 afgedrukt, 3 oude meesters en al die anderen zijn... En de cijfers van 2016, wat nog frappanter is, de cijfers van Art Basel, dus het TFAB Art Report, dus het rapport dat elk jaar uitkomt, wijzen uit dat 52% van de kunstwerken die verkocht zijn geweest in een handel, dus zowel particuliere handel als kunstveiling, als veilingzalen, 52% is daar toe te schrijven aan naoorlogse en hedendaagse kunst.
Heel volledige scheeftrekking, zegt u.
Ja, absoluut. Dat is de wereld op zijn kop.
Maar dan kan Fernand Hutz het nog wel betalen. Dat is misschien ook goed nieuws. niet de top, maar het feit dat het niet tot de allerduurste behoort.
Wel, je bent een ondernemer of je bent het niet. Hè? Dus je moet je niches wijs kiezen. Maar ik wil toch nog even terugkomen op dat belang van de privé in feite. Want nu wordt daar soms zo'n beetje verbaasd naar gekeken en worden wij regelmatig toch verdacht van een eigen agenda. Ik hoor het u hier ook nog zeggen, Peter. Maar als je dan gaat kijken naar het Angelsaksische model, het Guggenheim Museum, de Getty Foundation, zijn allemaal op een dergelijke manier begonnen. Dichter bij huis ook, de Fondation Louis Vuitton. Niemand valt daarvan achterover van, ho, die hebben vast wel een eigen agenda.
Nee, dat is zo, maar de agenda is daarvoor niet negatief. Ik wil zo zeggen, er zit een doel achter en dat is
dat
fantastisch.
Klopt.
Ja, dat is die motor die ik zeg, de aanslag, het is niet in het wilde weg. Ik bedoel, wij kennen te veel verzamelen. We kennen ook verzamelaars die eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen met hun geld en dan maar kunst kopen, zonder enige agenda. En dat bedoel ik agenda positief.
Dat hoor ik u graag zeggen.
Ah, wel, kijk eens aan. Ja,
we zijn weer vriendjes.
We kunnen terug
licht en duisternis, dat is barok natuurlijk bij elkaar. Hè. Als ik jullie zou vragen komend half jaar, wat moeten we zeker zien? Wat willen jullie in dat programma, dat heel brede programma? Het is eigenlijk een stadsfestival geworden, hè, Barok 2018 hier in Antwerpen. Wat zijn jullie tips voor mensen die zin hebben?
Ik wil heel graag twee dingen aanraden, want kiezen was nooit mijn sterkste kant. Eerst en vooral, wij bevinden ons hier in het MAS en ik zie net Katlijne van der Stichelen arriveren als curator van de Michaelina Wautier tentoonstelling.
Hier zit
enkele
hier na 9
etages lager. En ik ben zeer trots dat wij als Phoebus Foundation daar nu al 1 werk in bruikleen hebben kunnen geven en dat er binnen 2 weken ongeveer nog een extra werk zal worden toegevoegd aan de tentoonstelling dat wij net hebben weten te verwerven.
Kijk eens
aan. Dus wat een extra uitsmijtertje is van onze kant. Het tweede wat ik zou willen aanbevelen heeft eigenlijk niet echt te maken met Antwerpen Barokjaar. Speelt zich af op Linkeroever. Het is reclame voor mijn eigen winkel. Het is reclame voor vossen. Ik zei het daar net al even. Het is een expeditie in het land van Reinaert de Vos. Maar wij hebben daar een van de stopplaatsen ingericht als het Huis van Zonde. Gewijd aan de 7 hoofdzonden. En met toch ook tal van barokke werken die u de dromen van stoute dingen.
Zoals die Malse Rubensvrouw, het heet niet voor niets. Vossen natuurlijk, Peter Bernhard. Je bent al naar de kathedraal aan het Mukka geweest. Ja. Nog tips?
Snijders Rock ook. Zes.
Want?
Goh, dat is misschien een van de Free Collection in New York is natuurlijk onvergelijkbaar. Maar wij hebben hier onze eigen Free Collection hier in Antwerpen. Snijders Rock ook. Zes. Pas gerenoveerd, 2 panden naast elkaar. Van in de mecenas van Rubens.
Die hier naast, aan de hoek trouwens.
Aan de hoek, was, die naast Frans Snijders woonde. En die 2 panden zijn nu aan elkaar verbonden. Wat fantastisch is, dat ze ook naast de schilderkunst en de beeldhouwkunst ook aandacht hebben voor de klassieke muziek en de instrumenten die er staan opgesteld. Een droom en een oase.
Een kunstenkabinet in het huis van oud-burgemeester Rokox, waar het ophangt zoals het toen zou hebben kunnen opgehangen zijn. Ik ga jullie beiden danken om hier te komen. Mevrouw van Kouter, meneer Bernhard, kunstliefhebbers, we hebben weer wat tips bijgekregen voor dit barokjaar. Dankjewel.